Allemaal hartelijk welkom. De klok gaat naar 2:30. Dus het is tijd om te beginnen. Het is vrij voor u om te gaan zitten waar u wil. En het geeft niet al zit u met 15 man rond de tafel. Maar om 5:00, als we gaan eten, het liefst 8 personen rond de tafel. Dat is het makkelijkste met bedienen. En het fijnste voor u om te eten, want anders heb je bijna geen ruimte. Ik wens u een gezellige middag toe.
Goedemiddag allen, fijn dat u er bent. In het bijzonder ook speciale gasten. Teus en Anneke, fijn dat jullie er zijn. Dat je ons iets hoopt te laten zien van Zuid-Afrika. Maar eerst mogen we met elkaar iets uit het Lijdensevangelie overdenken. Een bekend gedeelte over het feit dat Simon van Cyrene het kruis droeg van de Heer Jezus. Maar laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 40. Psalm 40. En we zingen de versen 4 en 5. Wie zal voor ons spelen? Goed, Piet, fijn. Psalm 40, de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis, nog eer. En ook vers 5, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, 4 en 5.
Waar hij doet. dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord. En Gods geheimen hoort. Uw talrijk volk in de rond.
Laten wij met elkaar lezen uit Marcus hoofdstuk 15. En we lezen de versen 16 tot en met 28. Marcus 15. We beginnen te lezen bij vers 16. We lezen door tot en met 28. Marcus 15, vers 16. En de krijgsknechten leiden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen, en deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En ze begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallend op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En ze dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven. De koning der Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars. Één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden. Die daar zegt en hij is met de misdadigers gerekend. Zullen wij een zegen vragen? Het past ons, Heere, u hartelijk te danken dat wij weer de gelegenheid hebben elkaar hier te ontmoeten. Dat we op deze oudere middag samen mogen zijn en dat het ook mag zijn rondom uw woord. Heere, we mogen weer een gedeelte uit dat lijdensooi evangelie overdenken. Het is een bekend gedeelte. Maar het is toch altijd weer nieuw. Vele gedeelten uit uw woord zullen we al wel gelezen hebben in de jaren van ons leven. En misschien wel vele malen. Maar toch is uw woord levend en fris. Uw woord is krachtig. En het geeft een zegen. Heren, wij bidden u, laat wat we mogen overdenken vanmiddag ook indruk op ons mogen maken. Omdat wij vooral u mogen overdenken, Heere Jezus, uw lijden. En we hebben het bezongen uit Psalm 40, wat u gedaan hebt. Dat u heilleer, uw alom verkondigd hebt. Dat u niet gezwegen hebt, u hebt uw tong en lippen niet bedwongen. Maar u hebt het gesproken, het heil voor de mens. En u wist het dat u het slachtoffer moest zijn. U wist het heel uw leven lang, dat dat vreselijke moest komen. Maar u hebt het allemaal gedaan uit liefde tot uw volk. En Heere, zo willen wij u danken voor uw onuitsprekelijke gave, dat u bent gekomen in deze wereld, dat u de vloek op u genomen hebt van uw volk. En dat dat evangelie verkondigd mag worden door heel de wereld heen. Wij danken u dat wij ook dat evangelie mogen kennen. Dat wij ook dat evangelie mogen verkondigd zien, ook in ons midden. Heere, laat dat woord voor ons tot zegen mogen zijn. We zeggen u dank voor de krachtige werking van uw Heilige Geest. En wij bidden u wil ook in ons midden werken. We belijden u onze onwaardigheid en dat wij geen van uw zegeningen verdienen. Maar wij bidden u om uw genade, omdat u ziet op de verdiensten van uw Zoon. Wil ons, o God in de hemel, gezegende dagen geven in uw huis, wanneer wij uw lijden mogen nog verder overdenken en dat we naartoe leven naar Goede Vrijdag. En ook na Pasen, Heere, we zeggen u dank dat we hier samen mogen zijn. We denken ook aan hen die het moeilijk hebben. Gedenk broeder Voorsluis in alle omstandigheden waarin hij is. Zegent u ook broeder Driessen. En we dragen ook nogmaals aan u op, broeder Alderliesten. Heere, we vragen u een zegen over heel de gemeente. En we vragen u uw ontferming over een ieder van ons. We zeggen u hartelijk dank dat dominee Jaap Kiewiet een heel goede uitslag mocht krijgen van de dokters, dat hij dat vandaag mocht ontvangen. U bent goed voor hem geweest, dat er verder geen nabehandelingen nodig zijn en dat er geen verkeerde cellen geconstateerd zijn. Heren, we zeggen uw naam daarvoor dank. En wij bidden u, wilt u ook onze broeder kracht en genade geven om in uw dienst te staan, om nog verder uw goedertierenheid te verkondigen. Wil ons een goede middag met elkaar geven, ook als Teus en Anneke nog ons willen wat laten zien vanuit Zuid-Afrika. Heren, zegen het werk en we denken ook aan het werk van Goede Hoop. Heren, wil ook uw zegen daarover geven en uw genade schenken ook over dat werk dat gedaan mag worden. Heren, we bidden u, leid ons door uw woord en geest. Ook als wij uw woord mogen overdenken en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ja, het is een bekende geschiedenis, geliefden. We hebben er geregeld preken wel over gehoord. Maar we zien hier hoe Pilatus dan de Heer Jezus ter dood veroordeeld heeft. En dan blijkt het dat de Joden haast hebben. En eigenlijk heeft Pilatus ook wel een beetje haast. Normaal was het de gewoonte dat een gevangene die ter dood veroordeeld werd, dat hij onder het Romeinse recht, als ik het goed begrepen heb, 10 dagen uitstel kreeg van executie. En in die 10 dagen konden nog verdere bewijsmateriaal aangeleverd worden. Maar in de situatie hier van de Heer Jezus wordt dat hem niet gegund. En ook het paasfeest is aanstaande. En dan willen de fariseeën en de schriftgeleerden Jezus uit de weg geruimd zien. Dan kunnen zij weer verder met hun eigenwillige godsdienst, zonder dat ze daarop aangesproken worden. Zonder dat hun schijnheiligheid ontmaskerd wordt door deze rabbi uit Nazareth. Daarom moet hij sterven. En zo hebben ze haast. En zo leiden zij hem uit. En dan denken we ook aan hoe het geprofeteerd werd in het Oude Testament. Dat de Heer Jezus als een schaap geleid zou worden. En dat hij als een lam dat stom is, zou hij uitgeleid worden. En zo wordt de Heer Jezus ook uitgeleid. En u weet het ook uit de prediking van de afgelopen weken, dat dat ook een vervulling was van het paaslam, dat op de grote verzoendag buiten de stadsmuren gedood en geslacht moest worden en daar verbrand moest worden. En zo wordt dit woord door de Heer Jezus zelf vervuld. Hij wordt nu buiten geleid. Buiten de stad Jeruzalem. De stad die hij zo lief had. Van het huis van zijn vader waar hij als 12-jarige jongen graag wilde zijn. En nu wordt hij naar buiten geleid. Hij wordt als een godslasteraar naar buiten geleid, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dat hebben de fariseeën aan Pilatus duidelijk gemaakt en daar schrok Pilatus van. En hij had de Heer Jezus gevraagd, wie bent u eigenlijk? En waar komt u vandaan? Maar de Heer Jezus gaf hem geen antwoord. Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen of u los te laten? U zou geen macht tegen mij hebben, zo het u niet gegeven waren van mijn Vader die in de hemel is. En toen zocht Pilatus hem los te laten, maar het was te vergeefs. Want de Joden riepen al onstuimiger, kruist hem. En zo gaf Pilatus toe en de Heer Jezus moest gekruist worden als godslasteraar. En zo wordt hij buiten de stad geleid en dan denken we aan Naboth, die rechtvaardige man die het erfdeel van zijn vader niet wilde opgeven. Hij werd ook buiten de stad geleid als een godslasteraar. En hierna, dan zullen we ook nog lezen van in het boek Handelingen van Stefanus, die ook als een godslasteraar buiten de stad gebracht werd en daar gestenigd werd. En zo werd de Heere Jezus ook buiten de stad geleid. Hij werd gerekend bij de misdadigers. En vanaf die tijd hoefde verder geen offer meer gebracht te worden in Jeruzalem. Want de Heere Jezus had alle offers vervuld. Hij was zelf het zondoffer. Hij moest buiten de legerplaats lijden, uitgeworpen door zijn eigen volk. Zo werd hij door de poort van Jeruzalem naar buiten geleid. De deur van het aardse Jeruzalem viel achter de Heere Jezus dicht. En dat kwam omdat wij de deur van het paradijs in het nachtslot gegooid hadden. En wij konden niet meer terug en daarom moest de Heere Jezus nu buiten de stad Jeruzalem gaan. En de poort werd achter hem gesloten. Hij was een uitgeworpene. En daardoor wordt de poort naar het hemelse Jeruzalem geopend. Voor mensen zoals u en ik. Zo is de Heer Jezus bezig die levende weg te openen. Naar het binnenste heiligdom in de hemel. En zo heeft de Heer Jezus ondertussen al zwaar geleden. Hij heeft geleden in Gethsemane. Hij heeft daar bloed gezweet. Hij is geslagen. Hij is gegezeld. Hij is bespot. En nu moet hij zijn kruis dragen. En dan lezen wij opeens die merkwaardige woorden in vers 21. En ze dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Verder staat er niets van hem. Er staat niets van die beide zonen. En dan gaat het weer verder. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha. En daar wordt de Heer Jezus gekruisigd. Wordt verder niets over Simon van Cyrene gezegd. Niets over de aanleiding daartoe gezegd. Waarom Simon van Cyrene geprest werd om het kruis van de Heer Jezus te dragen. En waarom gebeurde dat eigenlijk? Het wordt altijd gezegd, of het is vaak gezegd. En dat komt ook vanuit de Rooms-Katholieke traditie. Ik weet ook niet waar zij het vandaan hebben. Misschien wel uit de vroege kerk, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar wordt altijd gedacht in de traditie dat de Heere Jezus struikelde. Dat hij niet verder kon. Vanwege de ontberingen. En vanwege de moeite. Vanwege al de slagen die hem toegebracht zijn. Dat het afmattend voor hem geweest is. Al de geeselingen en de bespottingen en de vernederingen. En hij heeft al zoveel moeten lijden in zijn menselijk lichaam. Dat hij nu als het ware in elkaar stort en niet meer verder kan. Misschien is dat gebeurd. Maar we weten het niet. Het is niet af te leiden uit de context. Wat we wel lezen is dat de Heer Jezus aan het kruis nog verkondigt, nog spreekt, ook nog met een luide stem. Dat hij met een hoorbare stem ook gebeden heeft of God uitstel wilde geven, vergeving wilde schenken, want ze weten niet wat ze doen. En aan het einde van zijn kruislijden, 6 uur daarna, sprak de Heer Jezus met een grote stem. En u weet het, op het kruis spraken gevangenen en veroordeelden niet met een grote stem. Want ze waren afgemat. Maar de Heer Jezus wel. De Heer Jezus bestuurt ook alles wat hier gebeurt. Alles wat hij sprak is tot ons onderwijs. De Heer houdt hier de regie volkomen in handen. Waarom moest Simon het kruis van de Heer Jezus dragen? Als we op de context letten, dan zien we wel dat het één onafgebroken reeks is van bespotting. Pilatus, de soldaten, een doornenkroon. Ze deden hem wel de purperen mantel af, maar niet de doornenkroon, dat staat er niet. En dan de Heere Jezus aan het kruis met een doornenkroon op en boven zijn hoofd hangt dan het bericht: koning der Joden. Zie Joden, uw koning. Pilatus spot met ze, het is één spotternij. En de koningen en die soldaten zeiden nog: hij is een koning. Dan had hij een purperen mantel nodig. Maar die hebben ze hem afgedaan. En de kroon heeft hij nodig. Dat krijgt hij. Maar een koning heeft ook een gevolg nodig. Hij is toch een koning? Dan zullen we iemand zoeken die zijn knecht zal zijn. Misschien dat ze uit spotternij een gevolg voor deze koning hebben gevonden. En wie zal dat dan zijn? Wie zal dan het kruis dragen voor deze koning? De Romeinen, die Romeinse soldaten? Oh nee, zeker niet. Zij gaan dat niet doen. Zij gaan hem kruisigen. Nee. Het kruis is voor de Romeinen een gruwel. Dat is een teken van straf. Dat doen ze niet. En een van de Joden dan misschien? De Joden? Nee, voor hen is het kruis een vloek. Vervloekt is een diegel die aan het hout hangt. En bovendien, straks komt het paasfeest. En dan zouden ze onrein zijn als ze zo'n vloekhout zouden dragen. Dan kun je niet in de tempel komen, nee. De Joden zouden niet doen. En de discipelen dan, nou, die zijn al helemaal weg. Die laten zich in geen velden of wegen zien. Wie zal dan dat kruis van de Heer Jezus dragen? Is er dan niemand? Die wenende vrouwen van Jeruzalem, nou, die kunnen toch geen kruis dragen. Wie zal het dan doen? Is er dan niemand die het kruis van de Heer Jezus wil dragen? Wat zal dit toch ook een lijden voor de Heer Jezus geweest zijn? Dat hij helemaal alleen was. Toen de soldaten zelfs hem wilden bespotten om iemand te zoeken die zijn kruis zou willen dragen. Wat zal dat lijden voor de Heer Jezus geweest zijn? Hij die gekomen is om zondaren zalig te maken. En hier in zijn nood is er niemand die naar hem omziet. Hij moet het aanzien dat er niemand is onder al die zondaren die gewillig is zijn kruis te dragen, terwijl hij gekomen is om voor die zondaren zijn leven af te leggen. En dan opeens komt er een man aanlopen van de andere kant. Hij heet Simon en zijn bijnaam is van Cyrene. Dat ligt in Libië, in Noord-Afrika, ten westen van Egypte. Hij was een van de Joden in de verstrooiing en hij was teruggekomen naar Jeruzalem, dat deden de Joden soms. Vooral als ze wat ouder werden, ze wilden begraven worden. Vaak in de voorvaderlijke stad, in Jeruzalem. En dan gingen ze, als ze ouder geworden waren, vaak terug naar Jeruzalem. Misschien was Simon zo'n man. Die afkomstig was van Cyrene, maar daar nu woonde. En die man deed gewoon zijn eigen werk. Hij had zich niet met het proces tegen de Heer Jezus gemoeid. Hij had niet geschreeuwd met de menigte. Hij was 's morgens vroeg naar zijn stukje land gegaan, naar zijn hof. Hij had daar gewiet. Hij had daar geplant en gepoot. Hij was aan het werk geweest. En nu kwam hij terug richting de stad. Hij wilde gewoon zijn eigen gang gaan. En hij dacht aan de oogst. Hij dacht, als het nou maar regent. En als nou de zon maar genoeg schijnt. Net zoals zoveel mensen dat nog steeds doen als ze planten hebben in een volkstuin. Hij wilde gewoon zijn gang gaan. Maar plotseling voelt hij een Romeinse hand in zijn nek. Hij wordt in zijn kraag gegrepen. En hij wordt opgepakt. Hij moet een kruis dragen van een gevangene. En als hij dan tegensputte, want er staat zij dwongen, dan voelt hij een Romeinse speer in zijn rug. Ja, nou moet hij wel. Ze dwongen hem. Met moeite, zo moesten ze dat doen. Zelfs als er iemand gevonden is die het kruis van de Heer Jezus gaat dragen, dan moet hij nog gedwongen worden om te doen. Wat zal dat toch lijden voor de Heer Jezus geweest zijn. Hij die melaatsen genezen had en blinden het licht gegeven had. Er is niemand die hem wil helpen. Simon van Cyrene moet gedwongen worden dat kruis van de Heer Jezus te dragen. En zo draagt Simon dat kruis achter de Heer Jezus aan. En eigenlijk is het heel goed zo. Zo hoort het. Achter de Heer Jezus aan. Hij voorop, u achteraan, dragend uw kruis achter hem aan. En bovendien, Simon, hij was ook een zondaar. Hij behoorde niet alleen onder het kruis te zijn, hij behoorde ook aan het kruis genageld te worden. Dat heeft Simon verdiend. Christus heeft geen straf verdiend. Nee, Simon heeft die zware straf verdiend. Maar wat heeft Simon dan gedaan? Hij was gewoon 's morgens naar zijn werk gegaan. Hij heeft niets bijzonders gedaan, er wordt ook niets verteld dat Simon iets zwaars, een zware zonde gedaan had. Verdient hij het te hangen aan het kruis? Jazeker. Omdat hij een mens is. Er was niets bijzonders in zijn leven. Hij leefde net als andere mensen. Net als u en ik. Hier is Simon een vertegenwoordiger van heel het volk, van heel de mensheid. Want die Simon, dat bent u, dat ben ik. Wij horen onder het kruis. Wij behoren aan het kruis. Wij hebben de Heer op het hoogst misdaan. Al hebben we voor het oog der mensen echt helemaal niets verkeerds of bijzonders gedaan. Maar om dat te erkennen, helaas, wij moeten ook gedwongen worden. Dan zo ver gekomen in uw leven, dat de Heilige Geest u dwong, u verbroken heeft, dat u het zou zeggen, ik heb gezondigd en ik verdien die zware kruisbalk te dragen. Ik verdien voor eeuwig om te komen. De buitenste duisternis, dat heb ik verdiend, want ik heb geen van uw geboden gehouden. Ik heb gezondigd. Dat moeten wij ook herkennen. En daarvoor is hemels geweld nodig. Want Simon, dat is ons portret. Het is het beeld van de zondaar. En zo is het zo nodig om dat persoonlijk voor de Here te belijden in de binnenkamer. En dan wordt het lijdensevangelie van de Here Jezus heel persoonlijk. Dat wordt dan heel levendig voor ons. Dan zien we onszelf. Maar daarvoor is hemels geweld nodig. Kracht van God. Dat ik leer belijden dat ik die vloek verdien. Ze gaan verder. En ze komen uiteindelijk bij Golgotha terecht. En daar kan Simon het kruis op de grond laten vallen. En dan kan Simon weer naar huis gaan. En hij maakt zich weg. Hij maakt zich uit de voeten. Hij wil hier niet langer blijven. Vreselijk. Een kruis te moeten dragen. En dan komt de Heere Jezus aan het kruis. En daar zien we toch ook afgebeeld dat wonder van de plaatsvervanging. Dat eerst was het Simon onder het kruis en Simon verdient aan het kruis genageld te worden. Maar dan loopt het hierop uit, Simon zonder het kruis. En dan neemt een ander zijn plaats in. De Heere Jezus. Hij wordt gekruisigd. Wat een wonder. Hij wilde de plaats innemen van arme, verloren, schuldige zondaren. En zo wordt dat kruis van Simon afgenomen en gelegd op de Heere Jezus. En denkt u het nog eens in, Simon, dat bent u, dat ben ik. Dat kruis dat op ons had moeten drukken, die eeuwige last, afgenomen. De strik brak los en ik ben vrijgeraakt, omdat hij in mijn plaats wilde staan. Hij leed ontelbare smaadheden en smarten. Hij ging de buitenste duisternis in. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Hij heeft geleden. En zo mag een zondaar als u en ik vrij uitgaan. Simon mocht naar huis. Wat een wonder. Misschien gaat u gebukt onder uw schuld. Misschien gaat u gebukt onder de werkelijkheid dat u met God verzoend moet worden. En dat u dat moeilijk vindt, dat u daarmee worstelt. Dat u zich afvraagt, ben ik nou bekeerd of niet, of hoe ligt er in mijn leven? En hoe moet dat nou met mij? Kijk dan naar deze eenvoudige geschiedenis. En denk aan de plaatsvervanging. Dat er één gekomen is die het kruis op zich genomen heeft en de dood is ingegaan. En dat biedt hij u aan. Hij biedt het u helemaal aan. En dan mag u op vertrouwen op zijn aanbod. Dan mag u zich op laten zakken en zinken. Dan mag u op vertrouwen op wat hij u aanbiedt. En zo mag u weten dat hij uw zaligmaker wil zijn. Want hier leidt hij. Hij geeft zichzelf over voor de zonden van zijn volk. Hij gaat de buitenste duisternis in. En hoe meer u nou uw schuld gaat toestemmen, hoe meer de Heer Jezus gaat schitteren in zijn waarde. In zijn heerlijkheid. En zo komt er plaats in uw leven voor Christus. Hoe rijk is het om in het leven achter de Heer Jezus aan te gaan? Dat was ook het geheim van Simon. Hij ging achter de Heer Jezus aan. Dat is ook weer een beeld van een zondaar die achter de Heer Jezus aangaat. Als u een leven kent van overgave aan hem, het volgen van hem, het zoeken van hem. Zoeken in gehoorzaamheid te leven naar zijn wil, dan geldt het ook voor u. dan zal de Heere de schuld wegnemen. Simon hoefde niet aan het kruis. En voor zij die de Heer Jezus leren volgen in ootmoed, zij hoeven ook niet aan het kruis. De Heere spreekt hen vrij om het geloof, om het verdiende werk van de Heere Jezus Christus. En dan kan het zijn dat in dit leven dat u deel hebt aan de smaad van de Heere Jezus. Had Simon van Cyrene ook. Hij deelde ook in de spot en in de smaad. Hij moest dat kruis dragen. Er werd ook om hem gelachen. Kijk eens, het gevolg van die koning. Misschien wordt u ook wel gespot of gesmaad. Misschien zijn er mensen uit uw familie die u uitlachen. Omdat u nog steeds naar de kerk gaat. Omdat u de Heere wil dienen. Maar wat is het toch rijk als u de smaadheid van Christus mag dragen. Dat deed Simon ook. En het liep hierop uit dat Simon niet aan het kruis hoefde. Maar als we met de Heere Jezus schande lijden en spot lijden, verblijd u wanneer u de smaadheid van Christus hebt moeten dragen. Een klein gedeelte daarvan. Dan zal het hierop uitlopen dat de Heer u ook laat delen in zijn volkomen verlossing. Ja, Simon hoefde niet onder dat kruis. Maar er is toch nog iets meer van deze Simon van Cyrene te zeggen. Marcus heeft het erbij gezet dat hij de vader was van Alexander en Rufus. Dat is toch heel moedgevend dat dat er staat. Dan komt er opeens licht uit deze tekst. Want Alexander en Rufus, daar waren waarschijnlijk mensen in Rome. Want Petrus heeft dit evangelie aan Marcus gedicteerd in Rome. En Paulus aan het einde van de Romeinenbrief doet ook de groeten aan een zekere Rufus. Misschien is hij dezelfde geweest als deze, dat weten wij verder niet. Maar die mensen in Rome waren bekend met Alexander en Rufus, de zonen van Simon. Waarschijnlijk is dat wat er dan gebeurd is, ook omdat de naam van Simon van Cyrene hier uitdrukkelijk staat. Hij was iemand die toch enigszins bekend was in de vroegchristelijke kerk. Dat heel dit gebeuren geleid heeft tot de bekering van Simon van Cyrene. Dat hij en zijn gezin behoorden bij de eerste christenen. En dat uiteindelijk twee van zijn jongens terechtkwamen in Rome, zoals er nog veel meer Joden daar in Rome woonden. Dan heeft dit alles nog een bijzondere glans gelegd over het leven van Simon van Cyrene. Hij werd gearresteerd. En dat gebeurt ook in het persoonlijke leven. Dan arresteert God de mens. En dan kunt u niet meer weerstand bieden. En wat is het toch heerlijk om door de hemelse justitie hier in de tijd der genade gearresteerd te worden. En dat u het leert opgeven. Dat u leert uw kruis te dragen achter hem aan. Simon moest hem volgen. Dus Simon moest letten waar de Heer Jezus liep. Och, wat is dat toch rijk om in zijn voetspoor te gaan. Om te bidden, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat geeft heerlijke zegeningen. Nou, laten we nog een psalm met elkaar zingen. En dan kunnen we alweer pauzeren. Is dat psalm 17? Ik zet mijn treden in uw spoor. Wie kan me dat vertellen? Ja, hè? Psalm 17. Ja, vers 3. Dan gaan we dat met elkaar zingen. Psalm 17. Laten we dan ook maar nog een vers zingen. Vers 4. Maak uw weldaden wonderbaar. Dus Psalm 17. We zingen vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. En vers 4. Maak uw weldaden wonderbaar. Thank you.
Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voorstruiken.
Kunnen wat indoen. En dat is voor de volgende keer. Ja? Omdat zij veel voor ons doen.
Ouderen. Puberouderen. Die zijn er ook. De jongeren. Fijn dat we met zo'n groot aantal zijn. We willen nu verder gaan naar de pauze en dan geven we het woord aan Teus en Anneke. Maar voordat ik aan hun de microfoon geef, even een mededeling. Dit jaar is er een maand van tussen gevallen. Toen was er zeker van de nog meer ouderen, die ook nu niet aanwezig is en die het betreurt hier niet te zijn. Dat was mevrouw Holleman, ze vroeg, doe je nog een keer extra dan? Goed, ik moet van deze plaats mededelen. U hebt van allen van haar de groeten. Ze ligt met lichte longontsteking en betreurde dat het hier niet kon zijn. Maar ze zegt, ik zal in gedachten bij jullie zijn. Maar de maand mei, die kunnen wij niet invullen. Ik moet u eerlijk zeggen, we hebben al sprekers en we vinden het leuk uit eigen gemeente dat te doen. Het is ook wel eens leuk extern wat aan te trekken van buitenaf. Nou, er zijn mensen die hebben we al 2 jaar geleden afgesproken. Die komen januari en maart, geloof ik, in 2019. Dus daar moet je echt je best voor doen. Dus daar kon ik echt mij niet meer invullen. Ook de volgende maand was een beetje moeilijk, maar ik ben wel blij. Dat hebben we wel in kunnen vullen door een tip van iemand hier uit de zaal. Dus tips zijn altijd welkom. Volgende maand hoopt ook Leen en Ada Routier, ook uit onze gemeente, een presentatie te geven over in de voetsporen van Paulus. We proberen natuurlijk aan iedere maand wel een beetje een thema te geven. Dat lukt niet altijd, want het is eigenlijk de volgende maand Koningsdag of Bevrijdingsdag. Goed, dat is niet zo in de presentatie. Dat hopen we dan wel op tafel te presenteren. Dan hebben we toch een beetje Koningsdag hier gevierd en Bevrijdingsdag. Ik hoop dat u er allemaal bent. Ja, Anneke heeft het natuurlijk al het juiste woord. Dat proberen we altijd. Maar goed, dat moet uit de pot die door u gevuld wordt. En ik ga een beetje bietsen bij de bakker dat het wat goedkoper kan. Want dat is de enige keer dat ik voor deze middag niet bak. Dan doen we van de bakker een oranje tompoes. Met een advocaatje als afscheid voor de vakantie van het seizoen. Dus ik hoop dat u er dan ook allemaal mag zijn. Ik wens u voor de rest nog een hele fijne middag.
Ja, die gaan we daar.
Ik ga maar even hier staan. Dat blijf ik niet doen, want anders sta ik jullie allemaal de weg. Maar gewoon even als begin. Wij zijn, u ziet op het eerste plaatje al, wij zijn in september, oktober vorig jaar zijn we een vijftal weken op reis geweest door Botswana, Namibië en nog even in Zuid-Afrika. Dat laatste was maar heel kort. Daar hebben we een heleboel gezien en daar kunnen we een heleboel van vertellen. Maar we laten vanmiddag ook al een heleboel horen. Dat is waarschijnlijk nog interessanter zoals dat we een heleboel laten zien. Maar het is een heleboel interessanter dat je heel verhalen vertelt. Toch even een paar dingen. Ik was ooit al een keer in Botswana geweest en dat was in september 2001. En waarom zeg ik het? In september 2001 werd deze zaal hier in gebruik genomen. Ik weet niet meer precies, ik dacht dat het 8 september was. En toen was er met een heleboel vrijwilligers, was er een heleboel werk gedaan om die oude zalen te slopen en dat nieuwe te bouwen. En toen dat geopend werd, was ik er jammer genoeg niet bij, want er was een reis geboekt naar Zuid-Afrika. En daar ben ik toen eerst even bij Hessel en Kobi en bij Jan en Beppi Wessels geweest, ieder 5 dagen in Botswana. En toen zijn we die reis van Amositia gaan doen. En vandaar dat ik die datum nog zo goed weet. Maar dat hield verband met de opening van die zaal hier, hetzelfde tijd. We zijn nu in Botswana geweest, een dag of 4 te gast bij Hessel en Kobi. We hebben een rondreis gemaakt door Botswana en door Namibië. En Namibië ga ik 1 ding van zeggen. Het is een prachtig mooi land, de ene grote woesternij. En je zult zien schitterende beelden ook, we hebben er heel mooie dingen van gezien. Ook zelfs luchtfoto's. En in Namibië heb je 90% gravel en 10% wegen. Dus dan heb je een beetje idee, je zult ook wat van gezien, hoe dat je daar met vervoer bezig bent en hoe dat je het verplaatst. En uiteindelijk zijn we in Zuid-Afrika terechtgekomen. En daar zijn we dan bij Erwin Ida Born ook nog een dag te gast geweest. En daar laten we dan het eind ook nog wat van zien. We krijgen het kaartje. Nou. Hier even de kaart. Deze kant beter staan. De kaart van Zuid-Afrika. Het land loopt zo eigenlijk met die punt hier helemaal. Misschien kun je het zich voorstellen. Hier heb je Namibië. En daar zijn we in Windhoek. Hier in Windhoek zijn we geland. We zijn uit Nederland vandaan gekomen naar Kaapstad. Dat ligt dan hieronder. Toen zijn we de volgende dag doorgevlogen naar Windhoek. En daar hadden we de huurauto staan. En van Windhoek zijn we hier deze route gaan rijden. En dan kom je hier in Ganzi, waar Hessel en Kobi wonen. Toen zijn we een hele ronde daar boven rond gegaan. En uiteindelijk weer teruggekomen. En die laatste dagen hier in het zuiden. Dus even, en hier heb je dus Botswana. En de Kalahari en het grote woestijngebied. Hier heb je de Kalahari, heel bekende. Dat is één groot woestijngebied. Dan heb je even een idee van hoe het in elkaar zit. Nou, en dan. Dit was onderweg. Koffiebar of zo, of een restaurantje even koffie drinken. Nee, niet thuis. Altijd je eigen water meenemen en oploskoffie. En zo doe je dan een bakje onder de boom. En als mee zit ook nog mijn bankje erbij. Waarom onder een boom? Omdat het altijd bloedheet is. En daar gaat het nog een beetje als je niet te veel zon hebt. Ja, we reden dus van het vliegveld vandaan naar Ganzi. En onderweg daarbij heb je een plekje waar ooit een kerkje begonnen is. En waar Jan Wessels nog gepreekt heeft. En daar was ik de vorige keer ook geweest. Tsibokwane. Nou, dat is hier. Hier zie je dan een klein huisje, zou je zeggen. Dit is dan de consistorie en gelijk ook de studeerkamer van de dominee. Daar zit nog een zoldertje op, je kunt het hier zien. En Jan Wessels die sliep hier dan wel als boven, als hij gewoon daar moest overnachten. Aardig om dat mee te maken. Dat is de bibliotheek van de dominee. En die heeft ons op de meest hartelijke manier ontvangen. Hij was ooit eens een keer bij een synode in Nederland geweest. Dat moest hij wel heel trots vertellen. En hij is daar de predikant, we zullen hem zo ook zien. Maar dit was dan de binnenkant van dat tenthokje.
De trap op daarin niet al naar boven.
Hier is er naar boven, hier op het zoldertje. En daarboven... Nou, hier dan het kerkje. Luchtig, dat de winter maar door kan. Houten bankjes. Golfplaten dak erop. En dat is de binnenkant. En dat is dus de dominee. Heel gedreven man. Heel vriendelijke man. Kobi had hem even gebeld dat we eraan kwamen. Nou, hartelijk welkom. Ja, en nou één ding. Ik krijg in Nederland wel eens een keer een boete. Maar dan kun je daar ook over komen. We waren net de grens over van Namibië naar Botswana. Een kilometer of 4, 5 of zo. En ik reed niks vermoedend ongeveer 100 kilometer. En toen bleek dat je daar op dat stuk maar 80 mocht. Af en toe staken er wat beesten over. Nou, daar hou je wel rekening mee. Maar ja, verder reed gewoon 100. En wat je nooit gedacht had, wat Hessel Kobia ook hoogst verbaasde. Dat ze daar politie hebben met laserapparatuur. Nota bene. Dus die kan de pakweg op 2 kilometer afstand kan zien hoe hard hij rijdt. En op een gegeven moment was het ho en aan de kant. En een heel pittige dame. Meneer, u reed te hard. En de politieman die erbij stond. En die alleen maar wat kon laten zien. Ja, inderdaad, ik had een beetje te hard gereden. Ik zei, ja, ik kon het echt niet helpen. Maar, nou ja goed, het was gebeurd. Ik zeg maar, ik heb nog een probleem. We stappen net Botswana binnen. En ik heb helemaal nog geen geld hier. Meneer, dat is helemaal geen probleem, in vriendelijk Engels, helemaal geen probleem. Je kunt hier pinnen. Nou, echt nooit gedacht. Toen we het later bij Hessel Kobi vertelden, toen kregen we te horen... Ja, de regering heeft geld nodig, die heeft geïnvesteerd in laserapparatuur en penapparatuur. En ze pakken zo heel wat geld binnen. En er zijn heel wat mensen al daar kennelijk dus misgegaan. Maar daar staat hij. Ik stond er en Anneke heeft netjes een raampje... Even een foto gemaakt.
Ja, maar anders kom je nog in de gevangenis. Ik zou het niet zien.
Als je ziet.
Nou, gaan we verder. De ontvangst bij Hessel en Kobi. Nou, dat was geweldig. Hessel en Kobi waren toen een aantal maanden verhuisd. Er was nog nooit iemand bij hun geweest op de nieuwe stek. Ze hebben altijd in een klein huisje gewoond. En nu vinden ze dat ze in een paleis wonen. Ze zeiden in de stad, maar eer dat we gevonden hadden we... Nou, het was echt niet in de stad. Je moest door het zand en door van alles heen. Door een rood hek en door nog een hek. Maar we zijn er gekomen en ze waren heel blij. Ze hebben een prachtig plekje. En we hebben daar
enorm genoten.
Dat is hun huis. Dat is zo voor hun een wonder dat ze dat gekregen hebben. Dat is een huurhuis. Dat is van de buren. Daar heeft een oudere. Ze hebben daar airco, een tuin omheen, die moeten ze nog wel aan gaan leggen, maar ja, ze zitten er geweldig. Kijk, en Kobi die heeft, als ze thuis is, een schort aan en ze zorgt. Koken, bakken, en dit is voor de vogels. Een schaaltje, en er zitten schitterende vogels daar. Nou, zo zien de wegen daaruit. Het lijkt natuurlijk best wel gaan, maar als je met de auto erdoor moet, dan zie je van achter je niks van het stof. En kaal en leeg.
Dit is in East Hanahai. Dat is een zendingspost waar een kerkje gevestigd is, al vrij snel nadat zij er kwamen. Ze zijn in 1990 daar naartoe gegaan. En met enkele jaren werd daar een kerkje gebouwd. En hebben ze ook zelf een huisje gekocht. We zullen dat straks over een paar dia's ook wel zien. Een houten huisje. En daar konden ze gewoon in slapen. Was ik de vorige keer ook geweest. Dat wist ik ook nog. Dat ligt dus echt helemaal in de woestijn. Het is zo'n 60, 70 kilometer van Gansi vandaan. En dan ga je door die, over die gruivelweg ook hier. Nou, omdat wij er ook waren, hebben ze de tent maar meegenomen. En de ene stel kon in de tent slapen en de andere in het huisje. En dat ging prima. Afgezien van de temperatuur.
Ja, het was allemaal gezellig. Heel gezellig. Het is primitief, maar het is geweldig om daar een weekend te zijn. Ze wilden ons namelijk meenemen naar de kerk, naar de zondagse dienst. En vandaar dat we daarheen gegaan zijn. En er is, ja, met Kobi altijd te praten. In huis kwamen we en we beginnen netjes Hollands te praten. Hessel zegt, ja, alsjeblieft niet. Kobi heeft nog nooit één woord Hollands tegen me gepraat. Doe maar flakkees hoor, zei hij. Dit is de kerk. Waar we dus zondags de dienst gehad hebben. De bomen komen net in bloei. Even wachten. Deze. De zondagsschool is aan de gang. Blijf doorgaan. Hessel die houdt voor de dienst een onderwijs die bijbelstudie met jongeren. Soms zijn er een paar, nu zijn er twee. Staat ook in de schaduw omdat het toen 's ochtends vroeg al zo heet was. En dat is de voorbereiding voor de kerkdienst. Nou, dit is dan de dienst. Even kijken. Dit is Kobi. Jullie horen wel dat er steeds iemand voorzingt en de mensen zingen het na. Ze hebben geen muziekinstrument en je vraagt je af, wat zingen ze? Maar Kobi kent ze ook allemaal, dat zie je. Nu gaat, Hessel onderwijs geven. Hij spreekt hier meest tegen de kinderen en dan moeten ze steeds herhalen wat hij zegt. Ze zitten niet echt stil, maar ze zijn er wel. Dit is na de dienst. Dan praten we wat en dan wordt er voor koffie gezorgd. Er staan de grote ketels en ieder die wil, die blijft koffie drinken. Zomaar een plaatje van een ezelskar die langskwam. En kijk eens. De zussen van Kobi hadden van alles meegegeven. Kunnen jullie dat meenemen? Ja hoor. En daar onder in dat tasje zat het eilandennieuws. En Kobi weet hier echt niks van hoor. Ze zat er direct helemaal in verdiept. Dat was echt een leuke foto dit. Vertel jullie nog wat over?
Ja. Ja, we gingen maandags terug van East Hanahai. En dan heb je ook nog West Hanahai. Dat is een kilometer of 10 daar vandaan. Daar is ook een kerkje en ook een post. En er lag een oude man, een ouderling, zei Hessel. Die lag heel ernstig ziek. Die wilde hij toch wel even gaan bezoeken. Dus hebben we gestopt. En nou even hier gepraat met die mensen. En hier in dit huisje, achter dit raam, lag die man op een deken. Heel ernstig ziek. En daar heeft Hessel even met hem gesproken en gebeden. Daar ben ik ook bij geweest. Het was echt indrukwekkend om dat zo te zien. Een man zo lijden. En dan in die armoede daar. En toen reden we een eindje verder op die grote gravelweg. En wat zien we? Een slang. Ja, notabene een cobra. Op afstand zag je hem en echt een mooie goudkleurige slang. En die ring zo, maar Hessel Gobi had dit ook zo nog niet zo gezien. Ik kwam op een gegeven moment even naar boven. We hebben stilgestaan. Ja, dit was voor mij ook nog een herinnering van ver weg. Hier hebben Jan en Beppie Wessels heel de tijd daar gewoond. Dus ook 25 jaar geloof ik. En daar heb ik ook nog 5 nachten gelogeerd. Toen eerst bij Hessel en Kobe en toen bij Jan en Beppie. En dat was in dit huis. Nou woonden heel andere mensen. We zijn er verder niet binnen geweest. Maar het was even weer de herkenning.
Kobe zei, ik wil ook nog eventjes op kraamvisite. Want van een van de medewerkers die hebben een baby gekregen. Het was zo'n schatje. Het was geloof ik 5 of 6 dagen oud. Maar... bovenaan vasthouden. In ieder geval, we mochten foto's nemen en later hoorden we van Kobi, ze zei, we hebben een bijzonder moment meegemaakt. Want ze zei, normaal gesproken krijgen die mensen geen visite. Die vrouw blijft 6 weken binnen en daarna mag de baby pas gezien worden. Dus zei, we hebben echt de primeur gehad.
Nou, dit is in het kantoor waar Hessel heel veel leven al gewoond en gewerkt heeft. Ze woonde hier pal naast, tot 2 jaar geleden. En hier vond het vertaalwerk ook altijd plaats. Of in die kamertjes daarnaast, of hier in het vergaderzaaltje. En prompt had hier nog wat overleg en zijn wij toen met Kobi een rondje door het dorp gaan doen. Een dorp, dat was alleen ook maar zand, zoals jullie net ook al gezien hebben. Nou, dit is dus een oud huisje van hun. Hier hebben ze in het begin nog even gewoond, geloof ik. Ja, voordat hun nieuwe houten huis dan daar gemaakt werd. Nou, dat was heel primitief, maar ze konden er wonen in het begin.
Kobi en ik gingen dus verder. En daar zijn diverse vrouwen die bezig zijn om allerlei mooie dingen te maken. Daar is ook een winkel bij waar van alles verkocht wordt. Maar Kobi zei, wij gaan dit naar deze vrouwen toe. Want ze zegt, die mogen dat zelf hebben, de opbrengst. Dus ze heeft ook aan mij gevraagd, ze zegt, koop alsjeblieft wat dingen. Het is niet duur, maar je steunt hen er wel mee. Want ze zegt, ze zijn ontzettend arm en ze hopen. Iedere keer dat er iemand langskomt. En ze hebben ook hele mooie dingen gemaakt. Mooie armbanden, van alles en nog wat. En Kobi, ja, iedere keer als ze komt, ze koop ik wat. Of ik het kwijt kan of niet, maar gewoon om hun te steunen. Oh, we zijn nog een stuk verder.
Ja, en dat was verhaal Hessel en Kobi. En dan ga je verder en dan kom je in natuurparken. Midden in het park en in een... gebied waar het huisje staan. En dan ga je met de ranger op stap. En het was de eerste beste avond gelijk raak. Die ranger die zei, ja, je weet nooit of je wat bijzonders tegenkomt. Hij zegt, maar we doen ons best en we zoeken en we kijken. Nou, ik vermoed dat hij echt wel wat geweten heeft. En ze zijn elkaar daar ook in met, via een bakkie. En wat gebeurt hier? Een leeuw die diezelfde dag een buffel gevangen had. Die heeft, dan gaat hij zien wat er dan gebeurt. Hij was al een stuk opgevreten, maar de beest was lang niet klaar. Die had nog meer honger. Dus hij heeft een hele tijd daar staan likken, staan trekken, staan scheuren. Je hoort het knarsen. En ik denk dat wij een half uur erbij gestaan hebben.
Dat is heel bijzonder. Dat krijg je haast nooit te zien. Gewoon hier naast je wielen,
zou ik zeggen
zo.
Die stond op nog geen 10 meter afstand van onze jeep vandaan. En als meneer genoeg gehad heeft... dan op een gegeven moment gaat hij afstand nemen. En dan komt vrouw Yves en de drie welpen, die komen dan erbij. En die gaan dan verder. Dat gaan we straks ook nog even zien. Die anderen lagen in de buurt. Kijk, en nou gaat de rest van de familie, die gaat in zijn gang. En alles wat eraan zit, dat scheuren ze eraf, dat trekken ze eraf.
Maar ze mogen beslist niet voordat... Ze mogen beslist niet voordat pa alles op heeft. De restjes mogen ze hebben. En hij kijkt toe. Maar hij viel eigenlijk van lamlendigheid van al het eten, viel hij eigenlijk op de grond toen hij klaar was. En toen mocht de rest. Dat is ook kast afgelopen. Zo zien ze eruit, de koning van het woud. Nee. De andere dag gingen we met een... Hoe noem je die dingen thuis? Ik weet niet meer. Macaro. Gingen we natuurgebied in. 'S Ochtends vroeg. Schitterend. Zoveel vogels en ja, bloemen in het water. En van alles en nog wat zag je. En heel, heel stil en rustig. Dan is het net of dat je alleen op de wereld bent. Dat was prachtig. We zaten daar in een lodge. In het natuurgebied. Ook op Vanga Delta. En 's ochtends als je wakker werd, dan moest je eens even kijken. Daar zag je dit en daar zag je dat. En vlak over ons balkonnetje heen zag je dit. Kon hem aanraken, bij wijze van spreken. Het is zo schitterend als je dit zo in de natuur ziet. Heel anders als de dierentuin. Prachtige vogels. Ik heb ze niet allemaal in de PowerPoint-presentatie gezet, maar dat is werkelijk schitterend wat je ziet.
Als er nog chauffeurs zijn, dan wil ik ze uitnodigen. Dan kan je die jeep besturen en dan gaan we over zo'n brug rijden. Op zich is dat al een avontuur, want ja, het gaat allemaal precies, maar je moet niet te veel ter linker of ter rechterzijde afwijken, want het is echt heel scherp sturen. Maar heel mooie plek.
Reuzen. Inmiddels zijn we aangekomen, zijn we doorgegaan naar de kant waar de Victoria Falls zijn. Die liggen gedeeltelijk in Zimbabwe. En daar zijn we op een zaterdag naartoe gegaan. Ze hebben het weekend ook geweest en dat is werkelijk schitterend. Ik heb maar één stukje gedaan, want er zijn zoveel foto's van. Maar om even een indruk te krijgen, een klein stukje film.
Dit laat al heel wat water zien, maar het is echt nog niet maximum. In april of mei, dan heb je de meeste waterstroom, de grootste waterstroom. Dan komt er heel veel water naar beneden. Maar het was ertussen al september. En dan is er heel veel verdampt of minder water. En vandaar dat het stuift nog wel, maar 4 maanden ervoor was het veel, veel heftiger.
Dan zie je helemaal geen zwarte plekken meer ertussen, dan is alles water. Tegen de avond maakten we weer een bootreis om allerlei dieren te gaan zien. En ach, je kwam niet uitgekeken. Maar je vaart en het is wel eens moeilijk om iets precies in het vizier te krijgen. Maar ja, prachtig zo. Nou, dit is ook kwamen we ook ergens onverwachts tegen. Maar dat ging zo vlug, ik kon het haast niet bijhouden. Kijk eventjes heel goed hoor. Dat gaat gebeuren. En dan gaat die andere, die kijkt even, waar blijft mijn broertje? Ja, dit zie je overal. Dit zijn de Impala's en die zijn er... Ja, tienduizenden zijn die. Maar het is altijd een prachtig gezicht, vooral in het avondlicht, om ze te zien gaan. Zebra's in de natuur.
Ik moet er wel bij zeggen, we hebben alleen maar zwart-wit zebra's gezien en geen regenboogzebra's. Die schijnen tegenwoordig weer in Nederland te zijn.
En dit nog?
Nou, en dit vieze, rare beest, ja. Daar hebben we ook maar eentje bij gedaan. Daar hebben we ook tientallen gezien. Soms een heel goede schutkleur. Soms zie je ze heel slecht.
Ze zijn wel gevaarlijk, toch? Die krokodillen.
Dit is ook een filmpje.
Zo tegen de avond gaan de dieren allemaal een beetje naar de waterplaatsen toe. En de olifanten vinden het dan nodig om zich te gaan wassen. Daar hebben wij een ander idee over.
Met modder gooien noemen ze dat.
Dat is onze gids. Lekker fris. En dat zijn helemaal van die leuke. Die hebben we voor zoveel gezien dat ik ze eigenlijk niet meer zien wou. En als die bek open gaat, hoe heet het ook weer?
Hippo's.
Als je die tegenkomt, zo'n nijlpaard, en met je boot, dan moet je gauw zien dat je wegkomt, want ze kiepen zo je boot om. Wat we daar ook zagen, dit was werkelijk zo eindeloos mooi. Dat hebben we ook nog nooit eerder gezien. Alle dieren die in de zonsondergang naar het water komen om te drinken.
We zaten op die boot op het water, konden dat zo aanzien. Ik telde op een gegeven moment 31 olifanten. En keek ik naar rechts naar boven, want er kwamen er nog 9 achteraan. En die trekken zich niks van al die toeristen aan. Er lagen 12 tot 15 bootjes op het water. Maar zoveel animo is er dan wel voor. En die beesten gaan rustig te gang.
Ja. Een klein plasje, want het was de hele droge tijd. Het is ook gewoon zo triest om te zien waar die beesten van moeten leven. Want je ziet geen groen, maar waar een klein plasje is, zie je altijd dieren. En het is zo mooi om te zien. Zo koninklijk, die giraf. Ja, ze zijn heel groot, hè? Die giraffen lijken veel groter dan in de dierentuin. Ja, deze... was ook een bijzonderheid, een luipaard dat daar bleef liggen. Hebben we ook een hele tijd naast te kijken. We lagen er 2. En zo zaten we een keertje bij onze lodge en waren we bij het zwembadje. En iedere keer zulke schitterende vogels. Ik kon ze niet steeds te pakken krijgen, maar het was werkelijk alleen maar een lust om daar naar te kijken. Nou, op een dag zijn we dus naar het noorden van Namibië gegaan. We wisten dat daar een stam woont. De Himba's noemen ze die. Die leven daar helemaal afzonderlijk van de andere mensen. Ook buiten de bewoonde wereld, in hutjes. De vrouwen wassen zich nooit. Die smeren zich in met een soort vet met kruiden. Zien helemaal donkerbruin. Zijn op de onderkant na altijd helemaal naakt. En er haar in bijzondere vormen allemaal gevormd. En wij hebben het voorrecht gehad dat we met een gids die zelf uit die stam kwam, maar eruit gegaan is, mee mochten. en daar uren verbleven hebben. Want normaal gesproken als toerist kom je daar niet. Want dat willen ze ook niet. En aan het eind mag je ze geen geld geven, want ze zijn heel arm, maar krijgen ze een zak meel of iets dergelijks. We hebben daar heel veel beelden van, maar we zullen er een paar laten zien. Nou, u ziet het haar. Dat wordt in een soort leer gewikkeld. En dan allerlei pluizen van onder hoe ze daaraan komen. Dat weet ik ook niet. En die huid is dus helemaal door dat vet is die rood geworden. De kindertjes zijn te vies om naar te kijken. Ontzettend. Ze hebben ook helemaal niks. Een jongetje had iets van ijzerdraad gemaakt, een speelgoedje. Dat was alles wat we op die hele, in dat hele dorpje gezien hebben. Ze gaan niet naar school, dus dat leven is voor ons zo nutteloos. Ze hebben een paar geiten, nou ja, zoals het nu droog is, hebben die beesten ook als niks te eten. En je begrijpt niet hoe ze het overleven. De regering die wil nu mobiele scholen daar neerzetten, want ze vinden dat die kinderen beslist naar school moeten. Want die kinderen zijn allemaal met haar ouders analfabeet. En toch hebben ze veel plezier hoor. Echt, moet je kijken naar Teus, hij vond het prachtig. Hij ziet niet zo erg schoon hoor, maar ze willen met je knuffelen. Nou ja, dat doe je dan maar, daar krijg je ook niks van. Kijk. En zo zit dat maar de hele dag. En ligt dat. Toen, ik maakte dan steeds foto's en ze willen wel graag zien wat je doet, want ja, ze zien er eigen nooit. Dus ja, iedere keer als je een foto nam en ze werden steeds vertrouwelijker en steeds moest ik dichterbij komen. Kijk, toen mocht ik al bij hun zitten. Ja. Het was een heel ritueel en die meneer met die rode blouse, die was onze gids. Die verstond hun taal. Kijk, ze was in het begin al bezig met het meel wat ze had, een soort korrel, om die te vermalen om brood te bakken. En ja, dat doen ze heel veel ook. En toen zei ze, nou jij. Nou ja, het was natuurlijk lachen. Maar het ging. Nee, we hadden niet gegeten. Ze hadden geen eten. Het was goed. Ik had het goed gedaan, zei ze. Dan hebben ze nog allerlei verschillende soorten manieren om haar haar te doen. En dat heeft allemaal een betekenis. Als een meisje eigenlijk in de puberteit komt, moet dat haar zo voor de neus. En als ze dan volwassen wordt en dan moet dat haar weer naar de andere kant. Daar kunnen ze aan zien hoe oud dat is. Maar het is wel heel triest. De meeste meisjes van 13 jaar hebben al een kind. Ze krijgen gemiddeld 11 kinderen. En een vrouw heeft gemiddeld, of een man heeft gemiddeld 5 vrouwen. Ja, het is een heel, eigenlijk, we hebben het gezien, maar het is eigenlijk heel erg triest zoals men leeft. Daar zitten ze nog een keer allemaal. Ze willen we graag op de foto. Dit zijn de hutjes waarin ze leven. Hierin hebben we mogen kijken. Ik kan de foto's daar niet van laten zien, want die zijn toch wel erg donker. Maar heeft ze laten zien hoe ze daar binnen in vuur maakten en hoe ze daar sliepen. Dit vond ik leuk. 2 marskolven in zijn hand. Ze zien er niet ondervoed uit. De kinderen krijgen toch op de een of andere manier wel genoeg eten binnen.
Nou, dit is het dorpshoofd, of de dorpsoudste.
Van een ander stam.
En daar ging die gids eerst een praatje mee maken voordat wij verder konden komen. Op een ruimte heb ik er ook bij gestaan. En dat was best een wijze oude man, ik geloof dat hij in de jaren 60 ongeveer was. En die begon allerlei vragen te stellen. Hoe kom je nou hier en waar kom je vandaan? En op een gegeven moment uit welke richting. En toen vertelde ik dat we met een vliegtuig gekomen waren. En toen zat hij, ik zeg 11 uur vliegen, en toen zat hij met zijn wijze oude grijze hoofd te schudden van hoe kan dat allemaal, een vliegtuig. En toen ik vertelde dat er 400 mensen in een vliegtuig zaten, toen begreep hij er helemaal niks meer van. Kan je voorstellen als je daar in zo'n enge gemeente woont, en nog nooit op vliegveld geweest bent en misschien af en toe een vliegtuig over ziet komen, want dat hebben we daar wel gezien, Noord-Zuidverbinding, maar dat je dan echt verbaasd bent. Maar je stelde echt wel gericht wat vragen ook.
Ja, anders mochten we niet komen. De gids moest eerst toestemming hebben, hij moest eerst verklaren waarom, wat wij kwamen doen. Want anders dan willen ze de mensen niet hebben. Het is dus een andere stam als die andere. Die leven toch weer anders. En dit was moeder overste. Die had daar alles te zeggen. Hier die vooraan. Nee, die zitten mandjes te maken. Van riet. En je ziet die meisjes zitten. Dat zijn allemaal ja, pubertjes nog. En die hebben allemaal kinderen. En die hebben haar haar weer anders. Die hebben weer van alles en nog wat erin zit. Vliegen overal op die kindersterhoofd. Ze wilden zo graag met z'n allen op de foto. Nou, doe je dat toch? Maar ze kunnen wel een wasbeurtje gebruiken, weet je niet? Yes. Ja, dat is waar.
Ja, dit is al een stuk reis door Namibië. Nou, zo zien die gravelwegen eruit. Soms dan gaat het redelijk wel, dan kan je 60 kilometer rijden en dan gaat het. Maar er zijn ook stukken bij, nou, of dat je op een wasbord rijdt en dan is het met 40, 50 al zit je te hossen en te schudden. En af en toe dan kom je weer zo'n groep de screper tegen en die schuift de zaken wel glad en wat recht. Die hebben diverse daar gezien. En dat is dan ook wel nodig, een beetje begaanbaar te houden. Last van regen heb je er niet. Het is altijd kurkdroog. Ik ben één dag op de middag nog een paar uur op excursie geweest. En toen zijn we bij deze rotstekeningen geweest. En daar zie je, het was wel aardig, twee plaatjes ervan. Allerlei dieren die daarin gekerfd zijn. Wat al heel, heel oud is. Bij de Bushman, ja. Hier nog een keer. Een leeuw en een giraf. Ja, en wat heel veel voorkwam, s'avonds een zonsondergang. We hebben misschien wel 10 of 15 keer zonsondergang meegemaakt. En dan dacht je, ja, iedere keer weer hetzelfde. En dan was het toch weer anders. En vooral de rotsen en de grillreformaties. Het is ontzettend afwisselend, ontzettend boeiend. Hier zaten we op een vrij hoog stuk bij onze lodge. En dat was echt ervoor gemaakt van, nou, daar kun je nog even wat drinken. En dan de zon onder zien gaan. Prachtig plekje. Ja, we waren in Namibië geweest. We waren veel in de binnenlanden geweest. Temperaturen zeg maar tussen de 30, 35 graden. En op een gegeven moment gingen we helemaal naar de kust, naar de Atlantische Oceaan. Dus we reden van oost naar west. En we reden 2 uren ongeveer. En we zijn toen 1000 meter gezakt. Van 1800 naar 800 ongeveer. En toen kwamen we aan de kust en toen was het hier iets van 15 of 16 graden. Dus gauw een vriestrui aan en het was dan gewoon kil en daar een beetje kou geleden. We hadden het niet voor kunnen stellen. En daar zijn we toen een weekend over daar in een huisje geweest. En daar hebben we gewoon af en toe de kachel aan gehad.
Ja, daar was het s'ochtends nog op van mijn 4. Ja. Daar waren toch die andere dingen bevroren. Maar wij kwamen op en ik had een thermometer op mijn wekker. En toen was het de andere dag 6 graden toen we opkwamen. En we hadden geen verwarming of wat ook. Dus we hebben zondag naar de preek zitten luisteren met zo helemaal jassen om ons heen. En wat kregen we? De christengriffen met de kerk van Middelharnis, wat we nooit geloofd hadden. Want ze zei, je hebt helemaal geen verbinding, dat valt weg. Heel de dienst gehoord. Nou, zaterdags zijn we toen het water opgegaan met een boot waarmee je dus een excursie maakt en allerlei dieren ziet. We hebben er maar één filmpje van bijgedaan. Ongelooflijk veel. Het is heel leuk om daarbij te zijn. Ze komen ook onder je boot. Er kwam er zelfs één op de boot. En ja, je ziet daar van alles. Het maar stoppen. Het stinkt wel. Ik wil niet stoppen.
Doe je maar even de sos vrij.
Ja, en waar je dan beslist geweest moet zijn in Namibië, dat is de sos vrij. Daar hebben we het zand en het zand is daar oranje, het zand is geel. Het is ontzettend hoog en het is daar heel, heel warm. Zo'n paar allerlei plaatjes zien. De enthousiastelingen die gingen naar boven lopen, maar dat hebben we niet geprobeerd. We hebben misschien 100 of 200 meter gelopen en toen zeiden we laten we teruggaan, want toen was het flesje water al leeg. En je moest nog een kilometer of anderhalve kilometer om op een top te komen. Dan gaan we dat echt maar niet doen.
Ja, je verbrandt. Zelfs met slippers aan verbranden je voeten. Maar het is ongelooflijk mooi.
En daar loopt een weg, een teerpad van 32 kilometer voor de toeristen tot op een parkeerplek. En dan kun je overstappen met een ranger, met een busje. En dan kan je verder erin, want anders kom je er echt niet vandaan. Nou kijk, hier is, ik hoop dat het een beetje te zien is. Hier onderaan, daar beginnen mensen te lopen. En dan gaan ze hier zo naar boven. En dan moet je uiteindelijk een keer daarboven komen. Dan heb je natuurlijk een schitterend uitzicht. Maar we hebben het wel van horen zeggen, niet zelf ervaren. Heel indrukwekkend. En dan zo'n mooi boom daarvoor. De grootste wonder van de natuur is onvoorstelbaar. Goed, we zijn ook nog 4 dagen te gast geweest bij een stel vrienden van ons, een ondernemer. Die heeft op 3 plaatsen in Namibië heeft die projecten opgezet. En dit was op 1 daarvan, daar was ook een wijngaard bij, wijnbouwgebied. En we kwamen er 's middags aan om 5 uur, dus we gaan straks eerst nog even ergens naartoe, dan gaan we de dieren voeren. Daar hebben ze op een terrein helemaal omheind van 3-4 hectare geloof ik. Of nog iets groter, hebben ze 7 van de cheetahs. En daar zitten biologen die die beesten helemaal observeren, bekijken, volgen en zo. En ook voor vermenigvuldiging en zo daar bezig zijn. Om de natuur gewoon de natuur te laten zijn. Dan hadden ze dus een mooi hokje gemaakt. Ze hadden wat hapjes en een glaasje wijn voor ons nog geregeld. En die dieren die wisten dat al, want iedere avond om 6:30 is hetzelfde feest. Dan komen ze met of zonder gasten daar en dan krijgen die dieren een stuk vlees, een klomp. Nou, je zal het zo snel zien. Ze staan er gewoon op te wachten. Je zou er haast tussen kunnen gaan staan. Die man die daarbij hoorde, die liep er wat naartoe. Dan zullen ze hem niks doen, want die is hun de baas. Die heeft gewoon overwicht. Maar wij vonden het maar beter om achter het hek te blijven staan. Nou, die beesten wachten. Kijk, en nou ga je wat zien. Hij krijgt hier... Dan gooi je een stuk vlees en dan ineens rent hij zomaar weg. En dan gaat hij dan zijn prooi opeten. En dat is paardenvlees of zoiets. En voor ieder zit dan zo'n stuk. Nou, we zijn met een binnenlandse vlucht ook van het ene plekje naar het andere gegaan. Daar heb je echt Namibië, de woestijn van Namibië. En dat is schitterend. En zeker als je een klein vliegtuigje zit. Je kunt aan alle kanten kijken en je ziet, dat zien we zo straks ook zien, het landschap onder je afwisselend tot en met en bijna onbewoonbaar. De majesteit, de stilte, de grootte, de almacht van die schepping, die, ja, je raakt er echt heel stil vandaar. Nou, in dit plekje zijn we dan geweest. Dit noemen ze Kana. Kanaan. Er zijn 7 huisjes daar gemaakt. Hier. Die zijn echt gebouwd daar. Hier heb je een centraal punt en daar kun je eten. En hier zijn ze aan het bouwen. Een echtpaar, die mensen zouden een maand later gaan trouwen, die gaan hier wonen. Dat zijn de beheerders van het geheel. Die regelen dat, die runnen dat. Die vangen de gasten daarop en die organiseren daar alles. Heel stil, heel uitgebreid.
Het doel dat hij dat hier gedaan heeft, dit is een tamelijk dure accommodatie. Dat is allemaal gedaan om daar mensen aan het werk te houden, die Bushmen. Daar hebben ze ontzettend veel mensen in dienst en die doen daar van alles en nog wat. En daarom heeft hij dat opgezet. En daar kun je dus ook als vakantieganger heen. Wij zijn er dan met vliegtuig heen gegaan, 2 nachten. Maar normaal kan je er ook komen met een auto, maar dat is een eindeloze weg door die woestijn. We kwamen met vliegtuigje aan. Staan ze ons op te wachten. Kopje koffie, stukje taart. En dan links en rechts, dat zijn onze vrienden. Die hebben daar ook een huis en die hebben daar allerlei projecten en allemaal voor het goede doel. 'S Middags gingen we met ook weer met een jeep gingen we door die hele woestijn heen. En we keken onder die bomen, want er zijn haast geen bomen. Wat staat daar nou allemaal? Nou, dit hadden ze voor ons bereid. Soorten taart. En rechts, die twee die staan, dat zijn dus de beheerders die gingen trouwen. En die daar in alle eenzaamheid in zo'n bloedhete woestijn gaan wonen. En in die natuur daar alles vinden wat ze ja, prachtig vinden, zei ze. Deze staat er misschien, zei ze, ja, dat weten ze niet. Misschien een paar honderd jaar. Maar dat is een bijzondere foto die overal tentoongesteld wordt. Ja, ik heb hem zelf gemaakt, maar er zijn ontzettend veel posters van deze. Dit zie je daar dan ook. En je ziet maar naar de grond, waar leven die beesten van? 'S Avonds, het was toch eens vroeg. Hier hebben we dus in zo'n lodge geslapen. Dit is het vliegtuig waarmee we terug gaan vliegen naar Zuid-Afrika. We zijn nog een lang weekend, dus zijn we in Zuid-Afrika geweest. En zo vlogen we. Moet je even over de kerk of niet?
Ja, zondags dan zoek je ook van waar kan je naar de kerk. Nou ja, de grote kerk in Kaapstad. De van oudsher Nederlands hervormde kerk in Kaapstad. Dat willen we dan wel zien. Dus we hadden wat gekeken op internet. Dan zie je dat het een driekwartiers orgel is met een horizontale trompet. Dus net zoiets als wat een Doorn in Rotterdam is. Heel indrukwekkend, heel groot. Ja, nou, dan kunnen we daar naar de kerk. Dan hebben we grote verwachtingen ervan. We waren een half uur van tevoren en de organist zat al te spelen. Nou, we gaan maar naar binnen gaan. En we hoefden niet te zoeken naar plekjes. In de kerk, ik geloof dat er 800 mensen in kunnen, al met al. En toen de dienst begon en tijdens de dienst waren er tussen de 25 en 30 mensen. Die kerk had in vroege jaren dus een eind vol gezeten. Maar net als op veel plaatsen is het allemaal minder, allemaal minder. En triest dat je met zo weinig mensen er bent. Predikant die deed het in Zuid-Afrikaans. Dat was redelijk wel te volgen. Alleen als hij op vlug praatte, dan was het ook een beetje moeilijk. Maar wel interessant om in het Zuid-Afrikaans dan de dienst mee te maken. Ja, en dan kom je. En dat was het doel, 's maandags. Een dag te gast bij Erwin en Ida.
Wij hebben het begin wat ervan gezien. We hebben het ook allemaal ja, mee beleefd dat het gebouwd werd. Maar dat het nu zo mooi geworden was, dat wisten we niet. We hebben alles bekeken, overal rondgelegd. Eerst door Erwin en later ook door Ida. En we waren echt weer verbaasd hoe mooi en wat ze doen. Geweldig. Op het ogenblik hebben ze ook een project waarvan wij ze vrouwen leren naaien. Dat ze ook zelf wat kunnen. En dat doen ze ook met heel veel plezier. Ida is inmiddels aangekomen met Marianne. Die hebben jullie zondag in de kerk kunnen zien en een paar weken geleden ook. Die was toen net klaar met een opdracht. En, een hele mooie opdracht en die kwamen net aan. En toen heeft Ida en Marianne hebben ons verder de rest laten zien. Prachtig weer. Marianne heeft schoolkleding. Ja, dat is de uniform. Ja, ja, ziet er keurig uit. Hè? Zou ze bij ons ook moeten doen.
Ja,
die jongens staan ook van die plezertjes. Ja. Maar heel mooi weer was het. En het was nog betrekkelijk groen toen. Nou, dat is de kleinste gast. Dan vraag je af, waarom moest zo'n kind nou al in dat kinderhuis zijn? Maar Ida zei, je weet niet wat zo'n kind misschien nog niet meegemaakt heeft, maar hier dat moest direct weggehaald worden uit de huiselijke situatie. En daar wordt dan ja, toch ook goed voor gezorgd. Er zijn nog meer van die kleintjes, maar deze was nog maar een weekje of 3. Nou, en toen kwamen we bij de rest. Die hadden al op ons gewacht, want de rest was naar school. Maar er zijn er dan ook altijd nog van die kleintjes. En wat moesten ze? Ja, natuurlijk zingen. Ja, dat is heel erg leuk. En toen zongen ze nog wat, maar we verstonden dat niet. En toen zei ik, wat zingen ze nog? Want nu zeggen ze dus, haast op zijn flakkees, als wij het horen. Lees je Bijbel, bad elke dag. En jij zal groei, groei, groei. En toen zongen ze nog wat, en dat had ik nog nooit gehoord. Lees je Bijbel en vergeet om te bedden, jij zal krimp, krimp, krimp. Ik heb het nog nooit gehoord en ik vond het zo leuk. Ja, dat zingen ze er altijd achteraan. Lees je Bijbel en vergeet om te bed. Dus dat was het volgende. Nou, toen zijn we naar Erwin en Ida thuis geweest. Dit was hun huis. Jullie hebben allemaal wel gehoord dat precies twee weken later, die heftige brand gekomen is. En we waren er echt... Ja, zo van geschrokken. Die prachtige tuin, maar die is bewaard gebleven, wat we van Ida begrepen. Dus ze heeft toch die beregening aangezet, hè? Ze had de beregening aangezet. Die tuin die is helemaal door Erwin en Ida, eigenlijk grotendeels door Ida zelf aangelegd. Daar was niks, helemaal niks. Maar dat is hun hobby natuurlijk. Moet eens kijken. Schitterend uitzicht. Nou, dat is de achterkant. Dus daar gezellig met Erwin te praten. En als je dan 2 weken later hoort dat dat helemaal weg is. Dat is heel erg triest. Maar Gerrit kan daar nog wat over zeggen hoe het nou gaat met de bouw. He?
Ja, ze hebben een onderzoek laten doen. En het bleek dat er een gedeelte van de buiten... Oh, sorry.
Er is een onderzoek gedaan. En het bleek dat een gedeelte van de buitenmuren konden blijven staan. De verdiepingvloer die kon ook gehandhaafd blijven. Dat is een betonnen vloer. En mensen hebben dus alles afgepikt. De stuk lagen eraf. En wat los zat hebben ze weggehaald. En ze zijn nu bezig met de nieuwe muren aan het aanmetselen. Ze nemen geen rieten kap meer. Dat worden pannen. Want dat riet is wel de oorzaak ook geweest dat het zo snel in de fik is gegaan. De vonken bij de storm die bleven daartussen hangen. Maar ze hebben daar, we hadden het over die sproeiinstallaties. Ze zijn zelf watervoorzienend. Ze hebben op 80 meter diepte hebben ze goed zuiver water. Want in Kaapstad is er op het ogenblik een groot probleem. Per man, per dag, mag je maximaal 50 liter water gebruiken. En daar mag je niet overheen. Maar, ja, ze wonen daar nu nog niet natuurlijk. Maar dat water, dat is er wel. Dus dat kunnen ze gebruiken. Het Goede Hoophuis hebben ze ook een waterbron, maar dat is vervuild water. Dat kunnen ze alleen gebruiken om groente te kweken en de tuin te sproeien. Oh ja, ik heb wat plaatjes meegebracht van Goede Hoop. Die kunt u meenemen. Dat was jullie presentatie.
Ja, wij gingen er eigenlijk vanuit dat iedereen weet hoe dat er gegaan is met die brand. Maar misschien toch nog dat sommige mensen het niet weten. Op een gegeven moment ziet die bergen en dat huis lag ook zo schuin tegen de bergen aan. En wat hogerop hebben een paar jongens een vuurtje gestookt en dat is knap uit de hand gelopen. En hierachter ligt de oceaan en op bepaalde momenten komt er een geweldige wind van die oceaan vandaan. Die raast over die bergen heen, die valt aan deze kant naar beneden. En dat kleine vuurtje van die jongens, dat een gigantische vuurzee geworden. En dat heeft daar, ik geloof in de mum van tijd, 20 huizen bereikt. Op het moment dat het bij Erwin en Ida het huis bereikt, was Ida daar zelf aanwezig. Die was er wat aan het werk. En die heeft acuut Erwin gebeld van kom direct langs, want dat gaat hier niet goed. Nou, die is op een gegeven moment zelfs nog door het vuur moeten rijden, want dat kwam al over de weg heen. Een paar laptops meegenomen en 2 ordners van papieren, belangrijke papieren. En dat is gewoon alles wat ze meegenomen hebben. Ze zijn er gelukkig helemaal goed uitgekomen. Geen slachtoffers, maar ja, als zo je huis achter je rug gelijk helemaal afbrandt. En niet alleen je eigen huis, maar dan 20 in die omgeving, dat is verschrikkelijk. De Hottentot is een Hollandse bergen. Ja.
Ja.
Dit is Cordons B, dat is de plaats waar ze dus wonen. Jullie zagen net Marianne met haar uniform aan. Ze was klaar op school, had haar die presentatie gehouden. En had alles bijna afgerond. En daarna is ze naar Nederland gekomen. Tenminste, ze is in januari naar Nederland gekomen. Nou is ze een half jaar hier en heeft ze ergens een baantje. Maar ze gaat na de vakantie in Arnhem gaan ze studeren. En daar vertelde ze een paar weken geleden van dat ze ook aangenomen is. Dus dat ze daar kan beginnen met de studie. Heel leuk. En zodoende is ze in Nederland. En goed, dan komt ze bij familieomstandigheden ook hier. Nou, hier de Penguins. Die moesten er ook nog op. Dat is ook aan de kustgebied. Die fladderen, die springen.
De bloem. De bloem van Zuid-Afrika, de Protea. Je ziet ze hier ook in boeketten en daar zijn hele velden van. En dat begon toen we de vorige keer op reis geweest zijn in 2001 dus. Toen ben ik daar helemaal weg van geraakt. En als er ergens is, hier in een bloemwinkel een boeketje is met Protea's, dan koop ik ze. En ja hoor, aan het eind van de rit, daar had je ze. Dit was het. We hebben ontzettend veel zonsondergangen gezien. Maar dit is de zonsondergang als je boven Kaapstad staat. Gerrit zal het misschien ook wel eens gezien hebben op die heuvel. Dat is zo bijzonder. Je ziet de zon ondergaan. Er zijn ook misschien wel 1000 mensen die daar naar kijken. Maar die zon, je ziet de zee. Maar die zon blijf je zien in de zee. Dat is heel bijzonder. Daar sta je echt met open mond te kijken. En ik heb er misschien wel 30 foto's van. En steeds dieper in die golven.
Ja, we waren bang dat we te veel tijd zouden vergen. Want we hadden heel veel te vertellen. Maar we zien dat we het nou binnen het uur nog gedaan hebben. Zijn er misschien nog vragen? Laat ik dat maar even zeggen. Want het is het einde van de presentatie. Oh. Nou, Erwin en Ida, Erwin Born, dat is de zoon van onze ouderling Gerrit Born. Die hebben een groot gedeelte van hun leven, toen ze getrouwd waren... Die hebben een groot gedeelte van hun leven in Lelystad gewoond. Een hoveniersbedrijf gehad met tuinarchitectuur, dus tuinen aanleggen. En die hadden in 2007 zoiets, toen waren ze half de 30 of iets verder... Ja, hoe gaan we ons leven verder nou door? Is dit het nou of gaan we wat anders doen? En die kregen het op hun weg om toen te zeggen, we stoppen hiermee. We verkopen alles. En dan gaan we naar Zuid-Afrika. En dan gaan we daar te huis opzetten. Voor alle misbruikte kinderen en mensen die in moeilijke omstandigheden zitten. En toen zijn ze eerst via Kimon, zijn ze Goede Hoop begonnen in Zuid-Afrika. En dat was eerst één huis, toen een tweede ruimte erbij, weer een werkplek erbij. En daar is voor Iver en ze opgebouwd wat je net allemaal gezien hebt. Ja, daar ligt dus die folder ook. Die kan je zeker meenemen. Dat Gerrit al voor gezorgd. En die kan er nog veel meer over vertellen.
Ja, het is wel geweldig wat ze doen.
Ja.
Het is een ontzettend moeilijk werk geweest. Want de regering wilde dus eigenlijk dat die kinderen eigenlijk toch teruggingen naar hun eigen situatie. Maar ze zijn misbruikt en... Vaak hebben de kinderen gezien dat er geschoten werd, een vader of een moeder doodgeschoten. En nu heeft de regering zoveel erkenning gegeven dat ze nog meer bij mogen bouwen. En dat heeft jaren geduurd, maar ze worden ontzettend goed erkend nu. Omdat ze zien dat er zoveel goeds gebeurt. In principe gaan de kinderen ook terug, maar dan moet het eerst veilig zijn thuis. Maar als je de verhalen hoort en leest, dan denk je, hoe is het mogelijk dat dat gebeurt? Ja, via de sponsoring en zo. Ja. Neem u het blad mee, dan kan u er alles over lezen. Ja.
Nog iemand een vraag of een opmerking? Of... Mooi, nou dan was dat het denk ik. Bedankt voor uw aandacht.
Mag wel even een applaus. Hè? Dat is fantastisch wat we deze middag mochten zien. Teus en Anneke. Anneke en Teus. heel hartelijk dank om ons mee te nemen naar Afrika op een bijzondere manier. Een hele fijne invulling van deze middag. Niet alleen dat het zo'n presentatie is, misschien dat iemand van buitenaf dat ook kan, maar het is dubbel fijn als het uit eigen gemeente kan. En dat wordt heel erg op prijs gesteld. We zeggen jullie hiervoor heel hartelijk dank. Thuis als blijk van waardering. Voor jou kan je besteden bij Van der Boom. Zoals Dijk, alsjeblieft. En Anneke, dit is voor... Ja, Anneke zegt dat hoeft niet. Maar goed, we willen natuurlijk ook een beetje lijm aan alles doen. We vinden het veel te fijn als we mensen hebben die wat komen doen. Nee, dat is alle gekheid op een stokje. Maar er zijn er meerdere die wat doen. Van buitenaf die moeten we, ja goed, mensen met kilometers en alles betalen. We sparen er hiervoor in het midden. Het leuke is... We willen eigenlijk onze gemeente vrij van kosten houden voor deze middag. Dus dat doen we zelf hier bij vergaderen. Ja goed, maar voor allemaal is er een presentatie. Dus dit is een presentatie. Heel hartelijk dank.
Ja, heel hartelijk bedankt. Het graag gedaan. Het was alleen een beetje moeilijk om 3000 foto's, ik had er nog mee, eerst 1500 van te maken en toen net 100 keer voor te doen. Want we hebben zoveel mooie...
Dus dat is nog 15 keer voordat we aan het aantal zijn. We gaan nou even pauzeren, want alles een beetje op temperatuur uitmaken, dan gaan we over tot de maaltijd. Goed, het is fijn als je in een grote kring rond de tafel zit, er zijn er ook wat later gekomen. Maar ik hoop niet dat u het kwalijk neemt als we u verzoeken met 8 personen rond een tafel te zitten. Dan zijn alle tafels bezet en dan kunnen we normaal de mensen voorzien van de maaltijd. We zullen zo even wat kannen met water misschien ook op de tafel zetten, want de temperatuur stijgt hier. En dan gaan we daarna aan de maaltijd beginnen. Voor de kerktelefoonluisteraars thuis, die nog meegeluisterd hebben met de presentatie, we gaan het nu afsluiten, anders wordt het voor u te rumoerig.